Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Was Wilders Weib? Freud, de beroemdste psychotherapeut, de grondlegger van de psychoanalyse, heeft deze uitspraak gedaan. Naar verluid toen hij 75 jaar oud was. De man was getrouwd, beroemd geworden door met name zijn vrouwelijke patiënten. Hij had 5 zussen gehad, maar nog steeds snapte hij er niet veel van. Of misschien wilde hij het niet snappen. In De Groene deze week een briefwisseling over wat vrouwen willen. Wat vrouwen mogen willen. Over het verschil in de rol van de vrouw in de maatschappij, waar vrouwen tegenwoordig veel meer mogen dan vroeger, en de rol van de vrouw in de intimiteit van persoonlijke relaties. Te gast zijn Christine Brinkreven, sociologe, oud-hoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. En zij schrijft deze week in De Groene brieven met Simone Lochtenberg, psychiater en psychoanalytica. Met 2 van zulke deskundigen gaan we er vast uitkomen. Welkom, Christine en Simone.
Dank je.
Dank.
Simone, ik begin bij jou. Is het waar, die uitspraak van Freud? Want die wordt hem altijd wel toegedicht. Maar heeft hij die ook echt gedaan?
Ja, hij heeft het echt gezegd, volgens mij, of geschreven.
Ja.
Daar wil ik eigenlijk vanaf zijn.
Maar... Ja. En dus toen hij 75 was, aan het eind van zijn leven ook eigenlijk. Tenminste, niet helemaal, maar hij was toen toch... Geestelijk volgroeid, zou je mogen zeggen. Wat bedoelde hij met die uitspraak? Waarom heeft hij dat gezegd?
Hij wist het nog steeds niet.
Ja.
Nou ja, hij wilde het misschien rond proberen te krijgen. En dat lukt natuurlijk nooit. En ik denk dat hij daarmee ook zegt... de vrouw is een mysterieus en almachtig wezen... op wie heel veel geprojecteerd wordt. Hij zegt er ook mee, denk ik. Er is iets onbereikbaars in een vrouw. Waar ik niet helemaal bij kan. En waar ik met al zijn briljante gedachten... waar hij toch ook niet helemaal achter is gekomen.
Aha. En is een vrouw dan een moeilijker wezen dan een man? In de ogen van Freud, hè? Even. Want je zou dit allemaal ook van een mens kunnen zeggen. Mm-hmm. Waarom zeg je dat? Was wil der Mensch of die mens? Hij zei, was wil das Weib?
Ja, ik denk... Dus hoewel hij enerzijds zegt... er is geen essentie in man of vrouw zijn... Dat schrijft hij ergens. Dat is op zich ook heel baanbrekend geweest. Dat hij daarin zegt. Er is niet een wezenlijk onderscheid tussen man of vrouw zijn.
In het begin van zijn loopbaan heeft hij dat gezegd. Hè?
Precies. Ja. Later gaat hij daar toch weer andere dingen over zeggen. Want dan gaat hij toch echt wel een onderscheid maken tussen man en vrouw zijn. En zegt hij daarmee, denk ik ook... Misschien had hij de illusie dat hij zichzelf toch uiteindelijk wel goed kon doorgronden. Hij heeft zichzelf geanalyseerd, hè.
Hij heeft zichzelf geanalyseerd.
Ja, want er was niemand bij wie hij een analyse kon gaan. Dus alles, zijn hele theorie is natuurlijk ook voortgekomen uit hoe hij zijn eigen dromen analyseerde. Hoe hij in zijn eigen fantasieën en onbewuste, zeg maar, dat heeft hij eigenlijk bij zichzelf in kaart gebracht. Mm-hmm. En natuurlijk ook wel bij de anderen om hem heen. Maar mm-hmm. Hij was zelf een belangrijke bron van zijn theorieën ook.
En zou het dat voor hem gemakkelijker maken om een man te begrijpen dan een vrouw, omdat hij zelf ook een man is?
Ik denk dat hij dat veronderstelde. Maar de vraag is ook, die jij al stelde, wilde hij het wel echt weten?
Ja, ja, wat denk je? Wat is het antwoord daarop?
Ja, hij heeft enerzijds ook in de psychoanalyse vrouwen enorme positie gegeven. Ook, hè. Er waren ook in het begin van de psychoanalyse waren er veel belangrijke vrouwen. Dus die liet hij ook toe.
Belangrijke vrouwelijke patiënten?
Nee, analytici. Ja.
Ah.
Belangrijke vrouwen die analyticus werden ook, zeg maar.
Okay.
Die gaf hij ook echt een positie, wat niet per se gebruikelijk was natuurlijk in die tijd.
Nee.
Dus dat deed hij enerzijds en anderzijds, daar is hij natuurlijk ook wel om bekritiseerd, heeft hij ook echt wel devaluerende dingen over vrouwen geschreven. Toch wel als de mindere soort. Dus ja, waarom dat nou precies nodig was,
weet ik
echt wel niet. Dat vond ik ook altijd het bijzondere van zijn positie, want hij heeft vrouwen veel ruimte gegeven. Het was een van de weinige professies toen waar vrouwen een vooraanstaande plaats hadden. Ze hebben ook bijgedragen tot theorievorming, maar dan vooral voor vrouwelijke seksualiteit.
Mm-hmm.
Maar hij devalueerde ze ook.
Ja.
En ook vrouwen die een enorme bijdrage hebben geleverd, zoals Sabina Spielrein en Lou Salomé, die verdwenen toch in een voetnoot.
Ja.
Dus daarin was hij weer heel vrouwkleinerend. Maar ook in zijn uitspraken. Maar goed, dat is meer jouw vak, maar...
Maar dat is precies dat dubbele fenomeen waar wij ook over schreven, denk ik. Dat enerzijds dus vrouwen een positie krijgen, ook bij Freud. En die ze echt als gelijke, denk ik, zag in theoretisch opzicht. En tegelijkertijd er iets onderdrukkends in zit, waarin ze toch het nodig lijkt te zijn dat ze een mindere
en
positie innamen.
Dat deed hij zelfs bij de vrouwelijke therapeuten. Dus de collega's als het ware. Dus het is niet alleen in theoretisch opzicht dat hij de vrouw op een lagere positie plaatste soms. Maar hij deed dat ook in het contact, in het collegiale contact.
Ja.
Begrijp ik.
Hij schreef over Joan Rivière bijvoorbeeld met een andere collega. Joan Rivière was zijn vertaler.
Ja.
Dus die had echt een belangrijke positie. Maar hij kon ook over haar weer met een collega schrijven als... Ja, meer als patiënt, zeg maar.
Hm.
Ja.
Ik zit nog even te denken aan het begin, waar we over begonnen. Was Hilda Zwijp, dat Freud was een man, dus die kan een vrouw sowieso... Hij kan zichzelf beter kennen dan welke vrouw dan ook, zou je kunnen zeggen. Dat betekent omgekeerd dat jij, Simone, als psychoanalytica zou kunnen zeggen... Was Hilda een man? Want dat blijft voor jou dan een raadsel.
Ja, ik geloof dat... Ik denk toch iets minder... strikt binair, geloof ik. Ik geloof dat er... mannen en vrouwen voor een heel groot deel ook heel erg overlappen.
Mm-hmm.
Maar ik geloof ook wel dat er... Je kan natuurlijk nooit over gemiddelden praten. Soms verwijten patiënten mij dat ook. Of verwijten ze dat en zeggen ze... Jij bent een vrouw, dus jij snapt dat niet. Dat kan natuurlijk ook
mannelijke patiënten zeggen dat. Ja.
Kan natuurlijk een makkelijke afweer zijn. En misschien gaat het om iets wat ik veel beter begrijp... dan zij zich kunnen voorstellen.
Mm-hmm.
Dat weet ik niet. Maar er is natuurlijk wel... ik weet niet wat het is om in een groep mannen te verkeren. Ik verkeer wel eens in een groep mannen, maar dan word ik als een vrouw gezien, zeg maar. Dus ik weet niet wat dat betekent om daar onderdeel van uit te maken. Of gedreven te worden door testosteron boosts, zeg maar.
Ja.
Dat is wel...
Ja. Maar ik denk, zoals jij denk ik werkt, is dat heel onderzoekend. Hè? Dan vraag je wat dingen betekenen en... Ik denk dat Freud toch ook allerlei aannames over vrouwen had. Of toch die enorme hiërarchie die toen heerste en eigenlijk nog altijd heerste. Dat sluipenderwijs ook in zijn benadering terugkwam. Maar ja, we weten natuurlijk niet hoe hij met patiënten was. En ik denk inderdaad die dubbele positie, dat hij ze taal heeft gegeven. Naar ze luisterde en op een hele andere manier dan therapeuten tot dan toe... Maar ja, ook inderdaad...
Hij luisterde naar ze en daarin was hij natuurlijk nieuw. Ja. Hij ging überhaupt, dat was de eerste,
hij
ging luisteren naar mensen. Wat hebben ze eigenlijk te zeggen?
Ja.
In de zin van het heeft betekenis wat ze zeggen, zeg maar.
Ja, en wat betekent het? Dan ook niet meteen een diagnose, maar dat onderzoeken, vind ik wel zo. Ja. Wat hebben die symptomen te betekenen?
Ja.
Ja.
Dus ze luisteren eigenlijk naar het onbewuste wat spreekt. Ja. Anders dan wat het soort concreet direct lijkt te betekenen.
Ja.
Maar de manier waarop die het interpreteerde, was denk ik wel weer ook ingegeven door een bepaald beeld van een vrouw, wat hij had.
Ja. Goed, dit ter inleiding over Freud en de psychoanalyse. Ik wil even kort, de reden dat jullie hier zitten en de reden dat jullie die briefwisseling in de Groene hebben deze week is een ontmoeting bij de presentatie van een boek van Jutta Goris, Alma's Dochters. Ik heb er wel over gelezen, maar ik heb het boek jammer genoeg zelf nog niet gelezen.
Moet je doen.
Ja?
Ja.
Maar ik begrijp wel wat laat ik even in mijn woorden samenvatten wat jullie eraan frappeert aan het boek. En dan mogen jullie mij verbeteren of zeggen of ik dat niet goed heb gezegd. Het is een geschiedenis van een vrouwelijke lijn. Alma is dan de stammoeder in deze en dan haar dochter en die twee dochters en daar weer een dochter van. En wat jullie daaraan frappeert, of wat ook Jutta Goris aan frappeert, is dat het allemaal krachtige vrouwen zijn die ook een betekenisvolle dingen doen in hun leven. En die allemaal aan zich verbinden aan, ja, hoe moest ik dat eens zeggen, niet meteen heel aardige mannen. Die hen niet die rol geven die ze zou willen geven, die ze verdienen. Zeg ik dat zo goed?
Dat zeg je goed, maar ook, dat frappeerde ons vooral, ze onderschikken zichzelf. Hè? Ze kiezen die mannen, dat is natuurlijk één kant van het verhaal.
Ja.
Maar ze laten ook allerlei dingen die ze goed kunnen, waarin ze goed zijn, waarin ze uitblinken, waarin ze ook zichzelf konden ontwikkelen.
Ja.
Laten ze vallen omdat die man dat niet wil, of omdat het gezin iets anders vraagt. Dus het is dat frappeerde ons, die beide kant. Maar vooral, er is zoveel veranderd in die tijd. Dat Alma, dus de oermoeder in dit verhaal,
100 jaar leefde. Geleden ongeveer is die. Ja,
en nu, hè, ja. De vrouwen hebben gelijke rechten gekregen. En ze bezetten goede posities. Ze hebben meer recht van spreek. En toch zijn er taaie patronen van onderschikking en dominantie. Dus met al die verschillen is er ook iets gelijkblijvends.
Ja.
Maar ook nog even die avond in Perdue. Het was niet de boekpresentatie. We hebben een mooie serie psychoanalyse, biografie in psychoanalyse. Dus dan komen auteurs met een biografie, vertellen er iets over. En dan nodigen wij, ik zit in de stichting Breukvlakken, nodigen een analyticus of analytica uit om daar commentaar op te geven. En die ziet dan andere dingen of die leest het anders.
Ja.
En dat geeft dus prachtige ontmoetingen. En ik was daar de moderator. Ze was verschrikkelijk enthousiast. En over het boek en over Jutta Goris en over jouw commentaar. En toen bedachten we achteraf, hier moeten we iets mee doen.
Ja.
Dus zo is dat ontstaan.
Oké, en laten we dan eens kijken naar dat gegeven. Die vrouwen die dus eigenlijk bijna automatisch laten zeggen van ga jij maar voor of doe jij het maar. Of die zichzelf dan een rol meer op de achtergrond geven terwijl ze een capaciteit hebben om een hele andere rol te spelen. En gaandeweg in de loop van de jaren, kijk je zou kunnen zeggen 100 jaar geleden was het natuurlijk ook een andere tijd. Maar nu
doen ze het nog steeds.
Doen ze het nog steeds, terwijl het eigenlijk niet meer nodig is.
Ja. Ja, ik denk, die vrouw doet het niet alleen. Het zijn trouwens ook niet alleen maar onaardige mannen geweest, volgens mij, in dat boek. Er waren best een paar ook aardiger bij. Dus het ligt niet aan, het zijn schoften van mannen. En
dat maakt het
dan gaat zo'n vrouw dat doen. Maar toch, ik denk, het is een interactie tussen beiden. En wat mij eigenlijk duidelijk werd, door het boek en ook door jouw blik, Christine, is dat dat zo ingebed is in de hele maatschappij. Dat verwacht ook wordt van een vrouw, ook al heeft ze een maatschappelijke positie, maar dat ze toch dat gezin er gewoon even bij doet, dat zij toch dat hele huishouden bestiert, dat zij toch al die kinderen allemaal in de gaten houdt en weet van wie wanneer welk proefwerk heeft enzovoort.
Ja.
En die man, die hoeft dat ook echt allemaal minder te weten en te doen.
Nog
en dat is nog steeds zo.
Ja, het klinkt zo ouderwets.
Ja. Ja.
Dat hoopten wij ook dat zo was. Maar
die ouderwetsheid hebben we nog steeds, zeggen jullie.
Nee, of mag ik één quote? Dat is een recent stuk. Stond, ik geloof, in de Volkskrant. Dat is een topvrouw. Een chief financial officer, nu bij Philips. Charlotte Hannerman. Nou, iedereen juicht, hoera. Ze is ook niet eens oud. Ze is Nederlands. Ze heeft een ze is dus nog geen laat vijf. Dat is ook prachtig. Frisse wind. En dan zegt zij dus, niet eens een man die dat zegt, maar gewoon zij. Of ze dat vertelt ze aan de interviewer. Ze heeft daarvoor de handen vrij, die topfunctie. Want haar man kookt, vertelde ze. En dat vind ik dan een verbijsterende zin. Dus zij krijgt die toppositie. Dat mag. Het is precies waar ons stuk over gaat. Wat mag de vrouw willen?
Mm-hmm.
Zij mag dit dus willen. Ze staat het zichzelf toe. Want haar man kookt. En als je dat nou eens om zou draaien, dat een man zegt, nou, ik neem die topbaan, want mijn vrouw kookt. Dan zie je ook hoe raar dat, of dan zie je dat hele stilzwijgende, want het valt de interviewer helemaal niet op. Ik bedoel, ik heb er een streep onder gezet, maar het gaat gewoon rustig door. En ja, ze mag dit dus doen. Want, en dat doet ze dus zelf. Dat vind ik het intrigerende.
Ja.
Dus dat is dat hele niveau van, vanzelfsprekend. Nou, vanzelfsprekend maakt vanzelfzwijgend.
Ja.
Dus het is, dat is het interessante. Het is niet eens. Het gaat niet om onderdrukking. Nou ja, dat is natuurlijk ook aan de orde van de dag. Maar het is een veel subtieler interactie tussen wat een cultuur verwacht en wat mannen. Maar ook het zelfbeeld van vrouwen. Wat zij zichzelf toestaan.
Ja.
De ruimte die ze mogen innemen.
Dan, nou ja, ik zit hier tegenover twee vrouwen, denk ik dan. Dus herkennen jullie dat zelf? Jullie hebben ook allebei carrière. Zijn vrouwen van betekenis, zeg ik maar even. Herken je dit patroon? Heb je dat zelf gehad of misschien nog steeds? Nou, kijk eerst naar Simone.
Ik herken het wel en niet. Ik herken het in... ik heb zelf twee oudere zussen gehad, dus die hebben de weg voor mij vrijgemaakt, zou je kunnen zeggen.
Hoezo? Dat waren strijdbare zussen?
Nou, nee, maar die zijn heel attent en heel verzorgend. En,
ja.
Dus die doen dat soort dingen in de familie allemaal al.
Ja.
Dus kon ik meer... En ik was ook een beetje een atypisch meisje, zou je kunnen zeggen. Niet zo super verzorgend. Dus ik kon meer mijn gang gaan, zeg maar. Werd, denk ik, van mij dat misschien in dat opzicht ook minder verwacht. Alhoewel mijn moeder het toch wel prettig vond dat ik niet op voetbal ging, maar uiteindelijk toch maar liever ging hockeyen, zeg maar. Dus die was heel blij dat ik niet bij de voetbalclub kon.
Je neigde
naar
voetbal.
Haar blijdschap merk je dan. Hè?
Ja. En haar blijdschap dat ik, toen ik eindelijk zo oud was, dat ik bij die voetbalclub kon. Want dat kon niet.
Wat bedoel je nou te zeggen, zo klinkt het voor mij bijna van, ik had twee oudere zussen en ik was meer een jongetjestype.
Ik voetbalde altijd met de jongens. Ik voelde me wel echt een meisje. Dat is niet de verwarring hoor. Maar
nee.
Niet een typisch meisje. Op school werd er altijd, weet je, je speelde of winkeltje door de heg. dat deden de meisjes.
Winkeltje en ik, door de heg.
Ja, met blaadjes.
Ja.
Of je en ik voetbalde altijd met de jongens.
Ja.
Dus in dat opzicht herken ik het iets minder. Maar bijvoorbeeld, toen ik nog in een instelling werkte, dan had je zo'n verjaardagspot. En dan moesten de cadeautjes gekocht worden. En het zijn altijd de vrouwen die cadeautjes kopen. En die attent zijn. En dan ben ik ook eerder degene die denkt aan wat er nog moet gebeuren. En mannen, ben ik ook wel eens jaloers op, die permitteren het zich gewoon makkelijker om gewoon te doen waar ze zelf zin in hebben. Die voelen zich ook helemaal niet vervelend als ze dan geen cadeau hebben. Of nee, oh nou jammer, dan niet.
Hele
ja, en daar zit het hem in. En dat voelen, denk ik.
Dat je dat
kunt doen zonder daar een seconde over na te denken.
Dat is ook de klacht van veel jonge moeders. Of die net kinderen hebben gehad. Dat die man dan gewoon, die doet van alles, wil het kind. Hè, dus wil vader worden, maar dan toch. Op een gegeven moment, nou nu ga ik aan het werk. En die vanzelf daar niet schuldig over voelt.
Ja.
Niet. Dat is vanzelfsprekend.
Ja, maar nou moet ik denken. Ik heb zelf een zoon en een dochter. Het is 4 jaar verschil, dus die zijn opgegroeid. En ik was van het begin af aan verbijsterd door het totale verschil in hun sociale leven. Dus mijn zoon die kon dan een vriend opbellen en dan zei hij, kom je voetballen? En dan gooide hij de hoorn op de haak. En dan zei hij, hoezo, wat doe je nou? Ja, hij zei nee. Maar hij kwam niet op het idee dat je het gesprek dan af kon maken en dat je kon zeggen volgende keer wel. Terwijl mijn dochter al op de lagere school in groep 8 hadden die hele ingewikkelde sociale constructies met die vrouwen en die vriendinnen. Het lijkt dat het bijna op, maar goed, dat ga ik nu aan jullie vragen. Dat het in dit geval, zoals ik er naar kijk, naar mijn zoon en mijn dochter, lijkt het bijna alsof het er al in zat. Dus dat het niet iets is wat door de maatschappij... Ja, het wordt natuurlijk ook door de maatschappij erin gestopt.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Het is niet één van tweeën. De samenlevende cultuur versterkt het. Je hebt ook verschillen in aanleg. Ook binnen jongens en binnen meisjes.
Ja.
Maar dat voorbeeld wat je aangeeft, ik denk dat dat veel mensen aanspreekt. Maar dat wordt natuurlijk ook bevestigd, bestendigd. Wanneer krijg je op je kop of niet?
Ja.
Of, dus het is allebei. Het heeft ook, ik denk ook niet dat het zin heeft om dat nou helemaal te gaan ontwarren. Van dit is biologie of dit niet. Het zit al van meet af aan. Gaat dat samen?
Ja, en wat een aspect wat misschien meespeelt, dat noem ik in onze briefwisseling ook, is dat, kijk, iedereen, jong of meisje, heeft natuurlijk als baby de eerste relatie is toch primair met de moeder.
Ja.
En voor het meisje betekent dat, behalve die eerste binding, zeg maar, ook een identificatie met iemand die op je lijkt. Voor het jongetje is dat minder natuurlijk het geval, want het is niet anders. Wat misschien maakt dat dat jongetje zich ook makkelijker kan losmaken. Dat moet op een gegeven moment natuurlijk ook gebeuren. Je moet separeren.
Ja.
Dat die beweging voor een jongetje wat makkelijker gebeurt. Het meisje dus langer in die verbinding blijft, zeg maar, en ook gericht raakt op het relationele.
Ja.
Ja. Het jongetje makkelijker. Want separeren is natuurlijk heel goed om je eigen weg ook te gaan. En gewoon te doen wat je zelf wil.
Ja, en al te empathisch, dan blijf je ook te veel afhankelijk van het oordeel van anderen, de goedkeuring van anderen. Ja. Dat vond ik weer een van die mooie inzichten uit de psychoanalyse. En dat verbindt zich heel mooi met de sociologie, maar het geeft net een verfijnde diepgang aan wat meer dan alleen het is de cultuur. Nee, het zit ook in die aard van die bindingen.
Mm-hmm. Mag ik het ook aan jou vragen, Christine? Herken jij het in jouw eigen leven? In jouzelf?
Ja, ik kan niet anders dan dit beamen. Ik denk dat ik het anders ook niet zo'n mooi onderwerp had gevonden. Ik kom wel uit een familie waar echt ook al de oma's schreven. Of wat dat betreft heb ik het in de buitenwereld niet eens zo moeilijk gehad. Dat was niet iets heel nieuws voor een meisje. Mm-hmm. Maar ik heb wel, toen ik gevraagd werd hoogleraar te worden, en ik had al een kind, die aarzeling, kan ik dat wel doen? Mag ik dat wel doen met een kind? Of dus die.
Waar zat de aarzeling? Kan ik dat mijn kind wel aandoen? Of kan ik het
alles?
Zelf?
Kan ik dat een kind aan? Kan ik dat een gezin? Vindt mijn man dat wel prettig? Moet ik niet nu met een kind? Daar heb ik voor gekozen. Ik mag toch niet alles willen, terwijl ik natuurlijk echt een kind was wat alles wou. Maar ik ken het heel goed.
Ja. Is er iets aan te doen? Is dan de volgende vraag. Of moeten we er überhaupt iets aan doen? Is het voldoende om het te herkennen, te erkennen en het te beschrijven? Wat vinden jullie daarvan?
Nou, het herkennen is in ieder geval heel belangrijk. Ik moest aan denken, stond onlangs in de NRC een interview met een van de hoogste vrouwen. Nou, nee, het is bijna de hoogste baas op Defensie. En dat is een vrouw.
Ja.
En zij beschrijft, ik weet niet of je het hebt gelezen.
Ik heb het
is een prachtig interview.
Ja, heel
bijzonder
interview.
En zij beschrijft
interview.
Heel mooi, want ze is zich daar heel bewust van. Hoe enerzijds dus als militair ben je eigenlijk geen vrouw, want dan ben je gewoon een militair. Dus zijn er ook geen scherfvesten waar borsten in passen. Ja. Die moeten dan maar afgebonden of zoiets worden. Dus dat mag dan eigenlijk niet bestaan.
Ja.
Maar tegelijkertijd is ze ook een vrouw die kinderen heeft. En dan moest het ook zo zijn dat zij thuis voor de kinderen ging zorgen, zeg maar. En niet op missie mocht. Dus ze heeft daar echt een punt van moeten maken om dan op missie te mogen.
Ja.
En prompt werd haar man, bleef ook militair, die bleef dan thuis. En die werd vervolgens door allemaal vrouwen gezegd, oh, maar moet je hulp hebben met de was? Zal ik de kinderen ophalen?
Ja, stond al te trappelen om in te springen.
Klopt, was hij heel zielig dat hij dit moest doen.
Wat verpante.
En zij zegt heel terecht, hardwerkende vrouwen worden, daar zijn we veel strenger voor dan voor hardwerkende mannen. En voor afwezige moeders zijn we veel strenger dan voor afwezige vaders.
Ja.
En dat is wel van belang, denk ik, om te herkennen.
Ja.
Want ik denk dat jij
ben
dat
ik
ook
er helemaal mee eens.
Noemde.
Ja.
Ja. Je werd hoogleraar, je krijgt een kind en je voelt meteen, oh god, dat kind gaat misschien dan iets tekort komen.
Ja.
En dat is dan mijn schuld.
En dat is dan mijn schuld.
Ja.
Ja.
En ik denk dat we daar allemaal aan meedoen. Ja. Dat dan de schuld van die vrouw is.
Ja, dat doen ook vrouwen met elkaar. Hè?
Ja, want je zou kunnen denken, dat is mijn man zijn schuld. Want die had het beter kunnen opvangen.
Dat zou je allemaal kunnen denken. Misschien denk je dat ook.
Ken jij voorbeelden van?
maar je vraagt, vind ik, kunnen we er iets aan doen? Ja, ik denk dat je er wel iets aan kan doen. Dat geldt natuurlijk voor de hele vrouwenbeweging. Kan je daar iets aan doen? Je kan denken, het is heel vast, die rolpatronen. Maar het begint bij herkennen en bewust worden van, heel gek, dat dit is hoe wij het doen. En hoe we elkaar en onszelf daarmee vastzetten. En ja, ik vind dat het begin is het herkennen en het zo goed mogelijk beschrijven. Nou ja, dat is dan ook mijn poging altijd om daar woorden aan te geven. En jij doet dat in de behandelkamer. Maar het vraagt wel iets collectiefs. Maar dat geldt natuurlijk voor alle bewegingen.
Ja.
Hè? Dat geldt voor MeToo ook. Hè? Je denkt, je moffelt veel weg. Heel veel wordt natuurlijk ook altijd bedekt omdat het gewoon is, ach, nou ja, zo gaat het nu eenmaal. Ik vind die kinderen ook heel leuk. Hè? Dat zijn allemaal manieren om dat ook zelf goed te praten, is all in a game.
Ja.
Dus het begint bij, denk ik, het bewust worden en het herkennen, het beschrijven. En ook te laten zien wat de kosten daarvan zijn. Of wat je daarvoor inlevert.
Voor jullie.
Voor jezelf, ja. En misschien ook voor mannen, hoor.
Ja, en de winst zit er natuurlijk ook in, hè. Daar hebben we het ook wel over gehad. Dat zowel mannen als vrouwen natuurlijk ook voor een deel lastige kanten uitbesteden aan elkaar. Dus die man, die moet vaak ook heel van alles waarmaken. En die vrouw laat hem dat ook doen, hè. Die moet carrière maken of zo. En zij hoeft misschien dan ook niet zo nodig.
Ja.
Zij kan met minder genoegen nemen. Dus dat is.
Het gaat om veel meer dan wat hij zegt. Onderdruk
is
alleen. Het is veel subtieler.
Er zitten heel veel aspecten aan. Maar wat jij net zei, Christine, deed me denken. Je noemde even Me Too, hè, die beweging. Ja. Daar is iets heel anders toch mee aan de hand, denk ik dan. Want dat is heel duidelijk een soort beweging tegen een vijand. Of tegen een vijandbeeld. Dat zijn mannen die zich misdragen, die over grenzen gaan. Ja. Die dingen doen die je niet behoort te doen. En vrouwen komen eindelijk, nadat blijkbaar vaak gepikt te hebben, of er zijn allerlei mechanismes, komen in verzet. En dan komt er een storm van herkenning los. Maar daar vecht je tegen een vrouwbeeld en ook tegen een vijand, mannen die dat vrouwbeeld hebben. In dit geval is het woord vechten al een beetje moeilijk. Ja. Want je bent eigenlijk, we vechten allemaal tegen onszelf, waar we hier nu over spreken.
Nou, tegen vastgeroeste ideeën, denk ik, over hoe vrouwen moeten zijn, hoe mannen moeten zijn. En dat is in die Me Too net zo goed, hè? Want de man is nu de dader, de vrouw is altijd het slachtoffer. Is in de realiteit natuurlijk ook veel genuanceerder dan dat. Dus soms is dat echt gewoon heel absoluut zo. Dan word je gewoon bruut verkracht, zeg maar. Maar
en
heel
soms
vaak is dat veel genuanceerder. Ja.
Is dat de prijs van de carrière of het is een veel subtieler systeem die dat in stand houdt? Maar ik denk wel, jouw punt, dat het heel goed. Het zijn vooral die vaste beelden waar je losser van kan raken. Van dit doen mannen nu eenmaal. Of dit hoort bij vrouwen. Of dit.
Ja.
En het.
Wat ook helpt is. Mijn eigen voorbeeld is. Als je een homoseksuele relatie hebt, dan zit je minder snel vast in die rolpatronen. De man doet dus dit en de vrouw doet dus dat. Dus dat is ook een manier om.
Is dat zo trouwens? Okay, dan zit je daar minder. Ja, je zit er natuurlijk automatisch al minder vast in vanuit de maatschappij gezien. Maar
ja,
ook
is niet
jezelf
bij voorbaat degene die dus dan toch meer geneigd is om voor de kinderen te gaan zorgen. Of niet. Of carrière te gaan maken. Ligt meer open.
Ja.
Geeft veel ruimte.
Het zou ook een oplossing kunnen zijn.
Ja.
Dat we allemaal homoseksuele relaties hebben.
Nou ja, en vrijer daarin zijn. In elk geval de bottom wat je zegt, dat je vastraakt van die hele vaste indelingen. Of van die noties. Maar die zijn heel diep verankerd.
Ja, en het is iets wel in die zin heel diep cultureel. Ik herinner me ook nog toen mijn zoontje geboren werd. Eerst was mijn dochter en 4 jaar later mijn zoontje. En dan begon al mee dat er totaal andere cadeautjes het huis binnenstroomden. Mm-hmm. Ik was echt verbijsterd. Het was niet gewoon een babycadeautje, maar vliegtuigen en tractoren.
Het is, als je er goed naar kijkt, denk ik, is het echt heel diep doordrongen. Dat we onmiddellijk, zodra je iemand ziet, is dat de indeling die je maakt. Is het de vrouw of is het de man?
Ja.
Totale verwarring als dat onduidelijk is, zeg maar.
Ja.
Een baby wordt geboren en dus, nou, dat is toch het eerste bijna.
Ja, wat gevraagd
wordt. Gevraagd wordt, wat er ook gezegd wordt.
Wat wordt het?
Ja.
Alsof dat het meest belangrijke is wat er is, zeg maar. Ja. En daarmee al heel veel lijkt vast te liggen ook. Ja. Of het een jongen of een meisje is.
Ja, en ook die verwarring als je het niet weet, wat op het ogenblik natuurlijk enorm speelt. Maar dat vind ik wel ook het interessante van die genderfluiditeit. Dat wrikt natuurlijk los van die vaste noties.
Ja.
Dus.
Ja, dat noemen jullie ook. In de brief komt dat aan de orde. Maar dat lijkt in dit geval een soort cultureel breekijzer te kunnen zijn. Hè? Die aandacht voor genderfluiditeit. En dat mensen non-binair zijn of niet precies kunnen uitdrukken wat ze nou eigenlijk zijn. Dat is natuurlijk het breekijzer, denk ik, voor dit onderwerp.
Het is een protest, denk ik, inderdaad, om vastgezet te worden in een hokje. Het gevaar is natuurlijk wel weer dat je weer een nieuw hokje creëert, waar je jezelf dan weer in
vastzet. En anderen ook weer, hè? Vervelende cismannen. Ja. Nee, je begint onmiddellijk weer met nieuwe indelingen.
Ja. Nou ja, het roept heel veel verzet op. Het zijn dus in de maatschappij, daaraan zie je ook dat het een
brengt. Ja, verwarring. Dat is
verwarring,
natuurlijk
maar ook boosheid en woede. Ja. En, vorig jaar die aandacht voor de week van de lente kriebelt. Dit jaar gaat het wat rustiger, maar het is redelijk absurd wat voor verzet dat oproept, in mijn ogen, bij blijkbaar heel veel mensen, als er over die genderfluiditeit gesproken wordt.
Ja, ik denk dat een van de basisindelingen in de samenleving daarmee op iets lossere schroeven komen te staan. En dat mensen dat dat niet nauwelijks verdragen.
Ja.
Maar het is interessant hoor. Voor een socioloog is dat heel interessant. Wat gebeurt er dan? Of waarom wekt dat dan zoveel woede en verontwaardiging?
Ja, daar kun je, daar kun je veel aan. Daar kun je aan aflezen, denk ik, dat er een kernwaarde geraakt wordt.
Ja, dat denk ik wel. Ja, of een kernindeling.
Ja. Maar goed, wat is er aan te doen? Erover spreken. Erover schrijven. Of zouden jullie nog voor iets anders willen pleiten?
Nou ja, het obvious, wat heel obvious is herkennen, zeg maar. Dus als je geneigd meteen bent om voor zo'n man in de bres te springen die nu voor de kinderen moet zorgen, is dat echt nodig? Of kan die het gewoon wel even uitzoeken?
Ja.
En misschien ook als je dus irritatie voelt naar naar die genderfluiditeit. Je kan dat als vanzelfsprekend nemen, maar je ook afvragen, waarom raak ik hier nou dan zo van geïrriteerd? Zouden ze misschien ergens ook een punt hebben, zeg maar?
Ja.
Of waarom is dit misschien toch nodig?
En dan bedoel je dat je daarmee bij jezelf kunt gaan graven?
Ja, dat waar je jezelf zo zeker van lijkt te zijn. Ja. Kijk, mensen, bijna niemand voelt zich volledig een man of volledig een vrouw. Iedereen kan wel twijfelen aan, ben ik nou wel echt mannelijk genoeg of ben ik nou wel echt vrouwelijk genoeg? Maar toch is het ook een enorme houvast, zeg maar, dat je weet dat je dat bent. En dat je daar eigenlijk, denk ik, ook, dat je niet wil dat daar aan getornd wordt. En dat is, denk ik, wat bijvoorbeeld ook transgenders doen. Die brengen je gewoon in verwarring.
Ja.
Doordat ze zeggen, nou, dat is helemaal niet zo vaststaand wat je gender eigenlijk is.
Ja. En dat maakt mensen onzeker. En dat kan mensen boos maken. Denk ik.
Ja, en het is mooi als mensen dat dan gaan onderzoeken.
Ja.
Waarom irriteert het ons zo? Of waar ligt dat? En dat kan je individueel doen. Maar het is natuurlijk ook mooi als je dat, als dat ook breder gedeeld wordt. Hè? Van, ja, het is toch ook iets maatschappelijk. Iets wat gebeurt in de samenleving. Maar dat lijkt me ook met dat andere hoor. Je kan al die individuele irritaties ook van vrouwen, waarom die man dan meteen naar zijn werk gaat. En dat, en ik geloof erg ook in het vertellen en het goed beschrijven en het vertellen. Maar ook het samen kijken van wat is die eigen aandeel daarin? Kun je dat anders doen? En dat ook alles op een wat lichtere manier. Dat het niet allemaal loodzware ernst is, maar ja, dat het lichte er ook een beetje in blijft.
Waarom kom je op dat lichte? Wat brengt je daarop?
Nou, ja. Ik hou ook erg van wat lichtheid. Nee, omdat het is soms ook zo massief en zwaar. De taal van de beschuldiging bijvoorbeeld. Ja. Van ook de enorme verwijten naar hoe mannen het doen. Maar als je iets anders kijkt en die onderzoekende houding van, ja, waarom doen jullie dat? En ook zelf, wat bijvoorbeeld wat jij gaat, wat levert het jezelf op?
Ja.
Als, bijvoorbeeld in mijn geval deed mijn man altijd de administratie en de boekhouding. Nou, hij is overleden, ik moet dat nu zelf doen. En dan denk ik weer, ja, het was ook gemakzucht van mij. Ik dacht, dat hoort bij hem. Ik doe wel weer iets anders. Dus ik vind dat ook, dat je steeds die blik op jezelf, wat levert het jezelf op om in die veilige positie te blijven? Dat die man die buitenwereld doet en die carrière en jij kan ook lekker. Dus die blik, daar zie ik zelf veel in.
Ja, ja.
Ik was laatst bij de vuilstort. Toen moest ik met mijn auto een aanhanger achteruit rijden. Dat is echt vreselijk moeilijk. Toen kwam daar zo'n hele stoere man en die zei, laat mij maar even. Dat en die deed dat gedaan, ik vond het heerlijk. Ja. Ik dacht al, wat fijn dat hij dat. En dat deed hem natuurlijk vanuit zijn trots van zijn mannelijkheid, denk ik. Dat hij mij kon laten zien dat hij dat zo even kon.
Ja, ja,
nou, liet het hem graag doen.
Nou, dat is het fijne. En dan misschien, want we naderen het einde al. Kun je ook een voorbeeld geven, Simone, uit jouw praktijk misschien, waarvan, waar het in dit geval met die aanhangwagen achteruitrijden zou je kunnen zeggen, een soort win-win situatie. Je voelt je niet gekleineerd. Hoop ik, denk ik.
Nee hoor, nee.
Een uitkomst. Maar waar, kun je een voorbeeld geven van zo'n soort situatie waar er wel verliezers zijn? Misschien wel aan allebei de kanten.
Nou ja, dat is natuurlijk wel heel vaak het geval. Ik heb echt meerdere vrouwen in mijn praktijk gezien, zeg maar, die echt klem zitten in zo'n soort ondergeschikte positie. En die ze dan ergens als heel vanzelfsprekend nemen. Dus het heel veel moeite voor ze kost om hun eigen ruimte op te eisen, zeg maar. En ja, iets meer te mogen willen dan ja, eigenlijk volgzaam te zijn aan wat het soort de verwachting is van, ja, van de maatschappij. Maar die ze zelf ook helemaal geïnternaliseerd hebben. Dus niet dat je kan niet de maatschappij de schuld daarvan geven. Maar dus ook heel veel moeite hebben om zichzelf daarvan los te maken. En wat echt wel een gevolg ook is, van dat dat ja, zo van jongs af aan zo ingebakken is. Er is heel veel leed.
Dus dat... Ja, dat is het mooie van jouw vak. Dat vond ik ook altijd in de eerste verhalen van Freud. Hè. Waar mensen aan lijden, dat zijn ook de symptomen van de tijd. Hè. Daar kan je ook aan aflezen van waar mensen knel komen te zitten en wat voor uitkomsten ze daarin vinden. En vaak ook symptomen of ziektes of, ja, of vervaging, verdwijnen, zelf verdwijnen.
Ja.
En dan vind ik die combinatie van onze vakken zo mooi, dat je ook kan laten zien, dit is de druk van de samenleving. En die is, ja, die nemen mensen, die maken het zich eigen en leven dat ook weer, leven hun leven op die manier. Dus ik denk dat je in die combi, nou, ik vond onze samenwerking erg leuk, maar dat je daar, daarin ook, ja, ik zie echt veel in het verhelderen. Oh ja, zo werkt het. En dan kan je dat nog niet meteen anders doen, maar het is, daar is wel het begin.
Ja.
Van kijk, zo doe ik dat. En ik wil eruit, want ik leid eronder. Het begint ook, er wordt veel geleden, dat geloof ik ook.
Ja. Nou, dank jullie wel. Dank jullie wel voor die briefwisseling. En dank je wel voor het verduidelijken in dit gesprek.
Dank je wel voor het gesprek.
Wat staat er nog meer in de... Oh nee, ik moet jullie eerst netjes afkondigen. Dankjewel, Christine Brinkgeven en Simone Lochtenberg. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een portret van Rory Stewart, de Britse diplomaat, schrijver en mislukt politicus. En nu een succesvolle podcastmaker. Dat kan altijd nog goed komen. Een prachtig portret trouwens. En een interview over de rechtsstaat met Dick Schoof, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de vraag waar we op moeten letten bij de formatie van een kabinet met de PVV, zegt hij op de vrijheid van meningsuiting en het gelijkheidsbeginsel. Gelijkheidsbeginsel, ja. Dat zijn cruciale waarborgen van onze rechtsstaat. U kunt dat lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Groene.nl. U kunt reageren op de podcast via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Aline Jansen en Kees van der Bos. De muziek is de Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week. En oh ja, dan ook nog deze luistertip.
Luister naar Speurwerk, de podcast over onderzoeksjournalistiek van Investico. Ik ben Michelle Salomons.
En ik ben Sylvane van der Braak.
Elke maand interviewen wij journalisten over hun nieuwste onderzoek.
Wat hebben ze ontdekt en hoe hebben ze dat gedaan? Criminele netwerken, greenwashing, arbeidsuitbuiting en nog veel meer. Je hoort erover in Speurwerk.
Mis hem niet en abonneer je in jouw favoriete podcast-app.